Inmiddels studie 30 van het Marcus Evangelie deze avond. En we gaan hoofdstuk 9 afronden. Ik ga niet verder gaan dan het stukje wat we nu samen gaan lezen. Ik wil ook nog een stuk hernemen van de vorige maal, omdat het zo belangrijk is om te zien hoe dit gedeelte eigenlijk in geheel vormt. Ik moet eerlijk zeggen, het is vooral dit onderwijs die voor mij heel veel dingen in de afgelopen jaren heeft veranderd, hoe ik tegen dingen aankijk. En eigenlijk hoop ik dat vanavond ook een stukje met jullie te delen. Want ik geloof dat dit echt wel aan de oppervlakte brengt wat de Heer Jezus eigenlijk zo als een gemeenschap van discipelen wil zien onder ons. Maar laten we beginnen met het stukje te lezen, vers 38 van hoofdstuk 9. Johannes zei tot hem: Meester, we zagen iemand die ons niet volgt in uw naam demonen uitdrijven. En we hebben het hem verhinderd, omdat hij ons niet volgde. Jezus echter zei: Verhinder het hem niet, want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna smalend van mij zal kunnen spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Want wie u een beker water zal te drinken geven vanwege het feit dat u van Christus bent, voorwaar ik zeg u, dat hij zijn loon geen zin zal verliezen. En wie een van de kleinen die in mij geloven, een aanleiding tot vallen is, het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen was. En als uw hand u een aanleiding tot vallen is, hak die af, het is beter voor u verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen naar de Gehenna te gaan, naar het onuitblusbare vuur. En als uw voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af. Het is beter voor uw kreupel het leven in te gaan, dan met twee voeten in de Gehenna geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En als uw oog u een aanleiding tot vallen is, werp het uit. Het is beter voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan, dan met twee ogen in de Gehenna geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Want ieder zal met vuur gezouten worden. Het zout is goed, als nu het zout zouteloos wordt, waarmee zal u het smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkaar. Nu, als we ons overzicht erbij nemen, hebben we de vorige maal hoofdzakelijk nagedacht over die tweede lijdensaankondiging en het daaropvolgende onderwijs. Eerste onder allen is een dienaar van allen. En ik zou daar graag ook terug de draad willen oppikken. Want inderdaad, zoals ik vorige maal heb proberen te vertellen, of proberen duidelijk te maken, bij de eerste lijdensaankondiging van de Heer Jezus hadden we kennis gemaakt met de weg van cruciform discipelschap. En toen hebben we gezien dat daar het algemeen principe van cruciform discipelschap ons getoond wordt. Zelfverloochenen, de kruis opnemen en de Heer Jezus achterna gaan. Maar nu vanaf de tweede lijdensaankondiging wordt ons eigenlijk eerder getoond hoe dat cruciform discipelschap er nu uitziet in een aantal praktische situaties. Dat maakt het ook juist zo interessant. Nu vanaf 9 vers 38, wat we terug begonnen te lezen zijn, vinden we de langste collectie van Jezus onderwijs in het Marcus-evangelie. En ogenschijnlijk lijkt het een samenraapsel van losse gezegden. Maar het is helemaal niet zo. Er is wel degelijk een onderling verband. En dat moet je kunnen herkennen om Jezus' bedoelingen goed voor de aandacht te krijgen. Nu gaan we merken dat in dit onderwijs een aantal centrale thema's heel duidelijk op de voorgrond komen. Je gaat heel duidelijk zien dat de Heer Jezus sterk op de voorgrond treedt. Je gaat zien dat er veel gesproken wordt over Jezus' naam. Want het gaat vooral om zijn karakter, om Gods karakter te weerspiegelen en toegewijd te zijn aan hem. En er wordt veel gesproken over dingen doen, maar dat betekent niet dat de nadruk zomaar ligt op goede daden verrichten. Nee, helemaal niet. Het gaat vooral om Jezus' naam, terwille van zijn naam. Daar gaan we vanavond opnieuw een stukje verder over nadenken. Dus Het gaat dan vooral over ons gedrag gericht naar anderen toe. Het gaat er niet zoveel over uw persoonlijke tekortkomingen, maar het gaat over de houding naar anderen toe. Een radicale, zorgende houding. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, omdat onze God niet eenmaal zo is. En het ook van ons, zijn discipelen, verlangt. Ik heb erbij gezet de nieuwe Torah. Ja, inderdaad, bij de verheerlijking op de berg. Klonk de stem uit de wolk, hoort hem. En Jezus is daar de volkomen belichaming van. Maar nu gaat hij uiteindelijk aan ons duidelijk maken aan de hand van een aantal situaties, wat dat concreet ook betekent. Het is heel belangrijk om wat je van onderwijs hier vindt, echt binnen de context van het evangelie te lezen. Zo natuurlijk, er zijn heel wat passages die je ook terugvindt bij Matthäus of bij Lucas, maar toch ga je zien dat er daar een serieus onderscheid vaak in zit, omwille van de context waarin dat het gegeven wordt. En het is zo belangrijk om die context te respecteren. Nu, de vorige maal hebben we heel duidelijk gezien dat het de discipelen, die tweede leiders, aankondiging van de Heer Jezus, ja, dat ze die helemaal niet begrepen. Ze konden hem helemaal niet volgen. Maar we zagen ook dat hun houding stilaan aan het veranderen was ten aanzien van de Heer Jezus. Ze waren nu bang om hem daarover iets te vragen. En ze waren gekenmerkt door een stuk angst, een terughoudendheid. Ook nu als de Heer Jezus hen vraagt, wat hebt u overlegd? Als we even het stukje van de vorige maal terug hernemen, in vers 33 tot vers 37. Toen hij in huis was, vroeg hij hun, wat hebt u onderweg overlegd? Wel, ze antwoorden helemaal niet. Dus het laat ons zien, ja, dat de situatie, de relatie tussen de discipelen en de Heer Jezus toch niet is wat het zou moeten zijn. Op het moment dat we in onze persoonlijke relatie met de Heer niet meer open zijn, dan gaat het niet goed. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt ook voor hen die met de Heer Jezus wandelden. En we zien dat de Heer Jezus hier het initiatief neemt. Hij wil echt wel doorgaan op dat wat de discipelen bezighoudt. Nu, het was natuurlijk niet iets om fier over te zijn wat hem bezighield. Ze hadden onder elkaar woorden, let goed op de bewoording, ze hadden woorden gehad over wie de grootste was. Ze waren het kennelijk niet eens wie dat er de grootste was. En er was discussie over ontstaan. Ik heb u de vorige maal ook proberen duidelijk te maken van, kijk, dit is nu net het zuurdeeg van Herodes dat hier aan de oppervlakte komt, dat uitgemidden, uitgezuiverd moet worden. Herinner u nog, Herodes' verjaardagsfeest? Dat was niet ingericht voor de man van de straat, maar voor de aanzienlijke mensen. Voor de mensen die hun bijdrage kunnen leveren aan uw status. En daarom had de Heer Jezus nu net ook, wanneer hij zijn discipelen tot hem roept, een kind in de midden plaatsen. Nu, het is juist heel specifiek tot de 12, daar lees je zo gemakkelijk over, dat de Heer Jezus dit onderwijs richt. Ja, zij waren van meet af aan, zoals we gezien hebben, geroepen om bij hem te zijn en uiteindelijk uitgezonden te worden. Nu, we zijn op weg naar Jeruzalem en de tijd dringt in dat opzicht. Het moment dat ze uitgezonden zullen worden, ja, komt toch met rasse schreden naderbij. Vandaar dat het zo belangrijk is dat zij goed leren zien waar het werkelijk om gaat. Want zij vormen nu eenmaal de basis van dat nieuwe, gereorganiseerde Israël rondom de Heer Jezus. Zij vormen de basis. Dus als er iemand dit absoluut goed moet leren zien, zijn zij het wel. En de Heer Jezus gaat gezien een drang naar aanzien en grootheid, ja, net het tegenovergestelde in hun midden plaatsen. Een kind. Wat op zich onbelangrijk is, geen macht, geen invloed heeft, geen bijdrage kan leveren aan uw aanzien. En hij gaat tonen dat het uiteindelijk erom gaat hoe wij anderen ontvangen en niet hoe wij ontvangen worden. En als je op zoek bent naar grootheid, dan vind je het heel belangrijk hoe anderen jou ontvangen en respecteren. Want de Heer Jezus draait alles hier volledig om. Ware grootheid in Gods Koninkrijk wordt zichtbaar in de wijze waarop dat jij anderen ontvangt. Hoe ontvangen wij, hoe omarmen wij zij die van geen betekenis zijn, hè, die als kinderen zijn, die niets te bieden hebben, Dat verraadt heel veel over onszelf. Want het gaat hier wel degelijk over het ontvangen in Jezus' naam. Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Ontvangen in Jezus' naam, wel belangrijk om te zien, je leest daar zo gemakkelijk over, maar dat moet in dezelfde zin begrepen worden als bidden in Jezus' naam. Ontvangen in Jezus' naam is niet zomaar gewoon goed en vriendelijk zijn voor mededisciplen. In principe heb je dat er hier niet voor nodig. Er zijn heel veel mensen rondom ons die goed en vriendelijk zijn, maar die daarom geen discipelen van de Heer Jezus zijn. Het gaat niet om goedheid in uw leven te betonen, wat dan vele mensen denken. Denk maar, we gaan het later ook tegenkomen aan de rijke jongeling. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Je betoont aan anderen geen goedheid om eeuwig leven te beërven. Merk dat ook christenen vaak in dat opzicht redeneren. En dat er zo naar andere mensen gekeken wordt, die geen christen zijn. Ja, het zijn ook wel goede mensen. Maar het gaat om het punt dat je eerst tot de Heer Jezus moet komen om leven te ontvangen. En van daaruit mens te worden zoals God het bedoeld heeft. Dus je moet al eeuwig leven hebben om waarlijk mens te kunnen worden zoals God het bedoeld heeft. Ik denk dat dat een heel belangrijk principe is om te leren ontdekken. Het is juist vanuit die relatie met de Heer Jezus dat Gods leven en karakter pas kan weerspiegeld worden in uw levenshouding. En zoals ik de vorige maal ook al heb opgemerkt, goedheid en vriendelijkheid die de vrucht is van Gods geest, dat is iets totaal anders dan goedheid en vriendelijkheid die de mens van nature voortbrengt. En wees er maar zeker van dat de mensen rondom ons dit verschil ervaren. Ik denk dat wij daar eerder minder vertrouwen in hebben dan dat zij het uiteindelijk opmerken. Ja? Ik denk dat we dat veel te veel onderschatten. Ontvangen in Jezus' naam is werkelijk ambassadeurstaalgebruik. Je ontvangt omwille van wie hij is. Je bent zijn representant uiteindelijk. Je vertegenwoordigt hem. Je staat voor wie hij is. Nu als de Heer Jezus zegt, wie een van de zulke kinderen ontvangt en mijn naam ontvangt mij, ja, heeft dat enkel betrekking dan op kleine kinderen? En moeten we dan in al die kleine engeltjes, met een B tussen haakjes, denk dat mama erin dat welke van meespreken, moeten we daar Jezus in zien? Ik denk dat mama erin dat Jezus niet in ziet. Inderdaad, daar gaat het hem ook niet over. Het gaat hem om de kleinen die klein zijn in de ogen van de mensen die status en aanzien zoeken. Het gaat hem om die kleinen. Dus als wij ontvangen omwille van zijn naam, is dit het bewijs. Dat is wat de Grijs bedoelt met wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Als wij ontvangen omwille van zijn naam, dan is dit het bewijs dat wij Jezus ontvangen hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit te zien, want heb je Jezus al ontvangen in je hart, dan gaat het hier niet over. He? Het gaat erover dat in je levenswijze, in de manier waarop je met anderen omgaat, duidelijk wordt dat jij werkelijk Jezus onderwijs in je leven aangenomen hebt. Dat je van daaruit leeft. Dat is de bedoeling. En het principe dat hierin duidelijk wordt, is wat dat we ook al zagen wanneer dat de 12 in Jezus' naam waren uitgegaan naar de dorpen. En indien dat ze daar ontvangen werden, ontvangden de mensen daar hem die hen gezonden had. Dat is het principe wat ze hierin ook herkent. Dus als wij ontvangen, omdat we als discipelen daartoe geroepen zijn, vanuit onze roeping, wordt duidelijk dat wij Jezus ontvangen hebben. Aan het eind van het verhaal is de centrale vraag of wij Jezus ontvangen. Ja, ik vind die benadering wel heel bijzonder, omdat het zo wijst op de praktijk. Want in de omgangstaal is Jezus ontvangen, ja, een bepaalde formule die je volgt, maar daar heeft de Heer Jezus het helemaal niet over. En daarom, ja, het onderwijs van de evangeliën, daar moeten we echt naar terug, want dan zie je toch dat de Heer Jezus de dingen toch vaak heel anders presenteert dan dat ze hangbaar zijn onder christenen die de naam dragen, evangelische christenen. We hebben het juist in onze naam, en toch merk je dat we daar toch ver in de basisdingen, want dat is hier toch basis, dat is basic, Zou dat toch ver van afgeweken zijn? Want wat hier enkel telt, is Jezus' naam, zijn reputatie, zijn eer. Dan gaat het hem over. Als we bidden in Jezus' naam, dan bidden we dat het mag gebeuren omwille van Jezus' eer, omwille van zijn reputatie. Wel, dat is ook de reden waarom we mensen gaan ontvangen. Op de wijze die hij het van ons verlangt, omwille van zijn reputatie en zijn eer. Want wij dragen toch zijn naam. Wij zijn zijn vertegenwoordigers. Ja. Het viel mij op tijdens het overdenken dat ook Jacobus in zijn brief ook daar heel veel nadruk op legt. Hoe wij anderen ontvangen. En ook daar is de context, ik denk dat het ook als eerste zo moet begrepen worden in het Markus-evangelie, gaat het om de gemeenschap van ons als discipelen, als navolgers van de Heer Jezus. Ja. Het begint allemaal met de houding van de discipelen onder elkaar, straks de houding naar iemand anders die ook in Jezus' naam handelt. Dus het blijft altijd, in de eerste zin, binnen de context van ons als discipelen. Ja. En het is in die context, in de samenkomst, in de synagoge, dat Jacobus ook spreekt. Hè. Mijn broeders hebben het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, maar niet met aanzien des persoons. Want als er in de synagoge een man binnenkomt met een gouden ring en prachtige kleding, en er komt ook een arme binnen in haveloze kleding, en u kijkt op tegen hem die de prachtige kleding draagt, en zegt, gaat u daar staan, of gaat u hier op een goede plaats zitten? En tot de arme zegt, gaat u hier onderaan mijn voetenbank zitten? Hebt u dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt? En bent rechters met boze overleggingen geworden. Zie je, hij hecht daar ook enorm veel belang aan. Viel me wel geweldig op. Heeft alles te maken met hoe hij ook naar godsdienst kijkt. Want net voordien zegt hij, voor God de Vader is alleen dit, en ik heb dat duidelijk onderstreept, alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood, je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Nu, wat we hier vinden, is geen definitie van een heilig en een rein leven. Nee, het illustreert wat dat karakteristiek is voor ware godsdienst. Want wie is onze God ten aanzien van weduwe en wezen? Wat wordt er van hem gezegd? Van onze God. Inderdaad, dat hij een onderhouder is van weduwe en wezen. Dus, dan is het ook heel begrijpelijk dat reine, zuivere godsdienst het karakter van God openbaren is ten aanzien van diezelfde noodlijdende mensen. Nee, het gaat allemaal om karakter. Dat is wat er moet gezien worden in ons. Karakter. En daarom is christen zijn ook een veranderingsproces. Discipelschap is een continu veranderingsproces, waarin dat ons karakter meer en meer en meer gevormd wordt en in overeenstemming gebracht wordt met Gods karakter. Dat staat boven alles centraal. Dit is reine, zuivere godsdienst. Denk, moest je een rondvraag doen, maar wat is nu reine, zuivere godsdienst? Dat je veel antwoorden gaat krijgen, maar niet dat. Andere dingen zijn veel belangrijker in onze dagen. Ja. En ook wat betreft in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven, dan moet je binnen dezelfde context begrijpen. Maar zeker in onze maatschappij, hè, er is zo'n individualistische tijdsgeest, poogt de maatschappij ons toch wel in dat opzicht op heel andere gedachten te brengen. Dan moet je vooral op jezelf gericht zijn. Ja, de media en de reclame roept allemaal die ene boodschap. Dus begrijp je hoe gevaarlijk het is, wanneer wij door onze omgeving daarin beïnvloed worden, om daarin wereldgelijkvormig te worden en dit los te gaan laten. Gisteren lazen we ook in de bidstond, las ik de brief voor in het boek De Openbaringen van Jezus Christus, die gericht is aan Efeze. En alles is dat perfect in die gemeente, behalve één ding. Dat ze hun eerste liefde verlaten hebben. Dan heb je net hetzelfde principe. Want ja, je kan niet zeggen, ik heb God lief, maar je hebt je broeder niet lief. Je liefde tot God blijkt uit je liefde tot je broer en je zus. Dus zie je, daar vind je net hetzelfde principe uiteindelijk. En je ziet aan een gemeente zoals Efeze, die heel sterk stond daar in de leer, die de valse apostelen had kunnen weerleggen, die volhardend waren, de Heere kende hun werken, ze waren Wat dat de hele waaier betreft, waren ze goed bezig. Behalve, het belangrijkste was bij hen op de achtergrond geraakt. De liefde onder elkaar. En dan zie je dat de Heer toch zegt, ondanks dat al die andere dingen dat zijn, als je daar niet van bekeerd zegt, dan neem ik de kandelaar weg. Want als dat er niet is, is er voor de Heer niks meer. Niks meer. Ja. Wat ons brengt bij het stukje waar we eigenlijk mee geopend zijn, ik wou dat gewoon even hernemen, omdat je duidelijk gaat zien dat dit onderwijs direct in reactie op die tweede lijdensaankondiging, wat we net opnieuw overdacht hebben, aansluiting vindt bij wat volgt. Want de situatie is inderdaad dat Johannes precies toch fier is om tegen de meester te zeggen dat ze iemand zagen die ons niet volgt. Let op de bewoording. En die in de naam van de Heer Jezus demonen uitdreeft. Maar het dan verhindert, zegt hij, omdat hij ons niet volgde. Dus let goed op wat er gebeurt. Er is zo'n eigendunk bij de discipelen, die hen doet menen, dat zij nu kunnen beslissen wie dat erbij hoort en wie dat er niet bij hoort. We hebben het net gehad over een drang naar status, eer, wie dat er de grootste is. Het zuurdeeg van Herodes heb ik toen gezegd. En nu gaan we eerder het zuurdeeg van de fariseeën zien. Want het is zo typisch voor hen. Het is trouwens eigen aan de maatschappij van die dagen. Grenzen afbakenen, dat hoorde echt wel tot het gemeenschappelijk denken. Steden in de oudheid, die kenden vaak vele enclaves met diverse bevolkingsgroepen, omdat rassen, de Grieken, de Joden, de Cyprioten, noem maar op, omdat die nu eenmaal niet goed samenhingen. En elke gemeenschap leefde in zijn eigen sectie, in zijn eigen enclave, binnen de stad. Het zijn vooral de fariseeën, die heel sterk zo georiënteerd zijn. Ofwel ben je voor hen, ofwel ben je tegen hen. En dat komt tot uiting in het feit dat je tafelgemeenschap hebt met hen of niet. En dat komt tot uiting of je samen met hen de tradities volgt of niet. Zij trekken cirkeltjes, wie dat er bij hen hoort en wie dat er buiten staat. En je ziet diezelfde geest bij Johannes nota bene. Dat is die man die later het meest over de liefde schrijft. Moet je dat nagaan? Kennelijk is die op dit moment nog niet zo ver gekomen. Het is toch wel mooi om te zien dat het juist hij is die dit komt vertellen tegen de Heer Jezus, vind ik persoonlijk. Dan is er ook nog hoop voor ons, hè? Maar dat is toch waar? Daarom vind ik dat zo belangrijk. Wat is het probleem? Wel, Johannes die zegt van, kijk, die kerel die gebruikt Jezus' naam en hij volgt ons niet. Het volgen van de Heer Jezus lijkt precies een beetje bijkomstig, het gaat vooral om hen. Na Jezus staan zij bovenaan de pikorde ondertussen en kennelijk moeten mensen eerst tot hen komen, een beetje bijdrage leveren aan hun aanzien en stand. Ze zijn precies een koninkrijkje aan het bouwen, waarvan de Heer Jezus natuurlijk helemaal bovenaan staat. En zo zijn ze voor zichzelf een machtsstructuur aan het opbouwen. En de rest moet eerst tot hen komen, en dan tot de Heer Jezus. Volgens Johannes steunt deze man, die hier op zijn eigen houtje precies handelt, hen niet. En daarom moet hij ook niet als dusdanig herkend worden. Zo redeneert Johannes. Maar let erop dat de Heer Jezus wederom zijn naam centraal staat. Jezus zegt, verhinder het hem niet, want er is niemand die een kracht zal doen in mijn naam en kort daarna smallend van mij zal kunnen spreken. Nou, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee eigenlijk te zeggen? Wel, ik geloof dat de Heer Jezus duidelijk aangeeft dat als deze man Jezus niet ontvangen zou hebben, zou hij niet kunnen doen wat hij doet. Je kan niet op eigen houtje handelen. Trouwens, het is niet aan te raden om dat te doen als je de Jezus niet ontvangen hebt. Kijk die situatie in Handeling hoofdstuk 19 met die zeven zonen van Sceva. Ze gingen ook iemand bezweren in de naam van de Heer Jezus. Maar die boze geesten zeiden van, Jezus ken ik wel en van Paulus weet ik, maar u, wie bent u? En de mensen wie de boze geest was sprong op hen af en overweldigde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat huis wegvluchten. Dit nu werd bekend aan allen die in Efeze woonden, zowel Joden als Grieken, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. In het licht van deze gebeurtenis zou deze man niet kunnen doen wat hij doet als hij Jezus niet ontvangen heeft. En ik vind het wel heel treffend, want wat was de ervaring met een demon van de discipelen de laatste keer? En is er een man die daar wel in slaagt? En wat zeggen ze? Ik ben niet van onze club. Het is toch frappant als je het bekijkt vanuit dat oogpunt dat ze zelf niet in staat waren de laatste maal om die man te helpen met zijn zoontje.
Toch zegt Jezus op een gegeven moment tegen Peter, een heel bewuste tekst van ons katholieken, en Petrus tot hun eerste paus baseren, hè, want ik geef de sleutels van het koninkrijk. Zegt Jezus toch maar tegen, hè, en dan denk ik, amai, toch waren zij zo bezig met die de eerste.
Maar dat laat ons zien dat ze toch nog een heel veranderingsproces moeten doormaken, voordat ze op dat punt komen dat inderdaad de Heer Petrus en de discipelen dat kan toevertrouwen. En dat vind ik juist zo bemoedigend. Je herkent toch ook van jezelf zoveel in hen. En als dat bij hen kon veranderen, waarom zou dat bij ons niet kunnen veranderen? Dat vind ik juist zo bemoedigend. Dus wat ik toch maar vrijmoedig hier kan zeggen, is dit, dat dus, ondanks dat deze man, ja, Jezus fysiek niet navolgt, is er toch wel een relatie tussen hem en de Heer Jezus. Anders zou hij niet in staat zijn om dit te doen. Vanuit dat oogpunt is het onderwijs dat de Heer Jezus hier geeft zeer belangrijk. Want de Heer zegt, want wie niet tegen ons is, is voor ons. Of anders gezegd, behoed er u voor, denk niet meteen negatief over mensen die onorthodox in Jezus' naam handelen, die op een andere wijze in Jezus' naam handelen dan dat gebruikelijk is. Een vooringenomen negatieve, argwanende, achterdochtige houding is geen vrucht van de geest. Wie daardoor gekenmerkt wordt, het is een goede naam om hem te bekeren en om echt christen te worden. Want herinner u, in Paulus' onderwijs aangaande de liefde wordt dit zo nadrukkelijk onderstreept. Wordt er gezegd van de liefde, alles gelooft zij. Dat betekent niet dat de liefde naïef is, maar ze vertrekt altijd van het positieve. Altijd. De discipelen moeten leren beseffen dat Gods werk, dat dat net ietsje groter is dan een kleine kringertje. Dus wat dat de Heer Jezus doet is, ja, ze kijken enkel naar hun eigen kringetje en ze denken, het is erbij of er niet bij. Maar de Heer wil hen duidelijk maken van, kijk, Gods werk gaat verder en op vele verschillende wijzen. Ja? Deze man is daar getuige van. Dus waar hij hen voor wil behoeden is om, ja, zich een geestelijke elite te voelen die superieur is aan anderen. Wat dat zo eigen is en zo herkenbaar is in de onderlinge spanningen en strijd van denominaties onder christenen. En dat is nu net datgene wat de Heer Jezus wil voor waarschuwen. Hij doet een pleidooi voor een open en genereus hart jegens andersgezinden die eveneens in zijn naam handelen. En ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Want wat is de Heer zijn houding naar zo iemand? Wel, we gaan het straks zien. Maar voordien wil ik u eerst nog wijzen op wat dat misschien een tegenspraak kan lijken met wat hier gezegd wordt. Want de Heer zegt, wie niet tegen ons is, is voor ons, in Marcus 9. Maar in Matthäus 12 vind je, vers 30, wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Dus je ziet, versen uitlichten is heel gevaarlijk. Het is overduidelijk, denk ik, hier dat het hier gaat in een positieve context. Deze man werkt in Jezus' naam met succes. Maar als je gaat kijken in het Matthäus-evangelie, is de context daar vijandigheid. En in een context van vijandigheid, een klimaat van vijandigheid, geldt dit principe: wie niet met mij is, is tegen mij. Maar wanneer dat de context positief is, zoals hier het geval is, geldt dit principe: wie niet tegen ons is, is voor ons. Zie je? Dus ik wou dit toch even laten zien om aan te tonen dat context zo belangrijk is in het lezen van de schrift. En waarom dat ik geen fan ben van losse versjes die uit een verband getrokken worden. Want dan kan je alle kanten mee op en soms de woorden van de Heer, weliswaar niet bewust, maar toch helemaal verdraaien. Ja. Dus de context speelt altijd een heel belangrijke rol. Dus wat gaan we nu zien, is dat de Heer Jezus eerst heeft getoond van, kijk, zoals de kleinsten ontvangen moeten worden, en dat is wat we eerst geleerd hebben, wel zegt hij, zo wordt de minste vereenzelviging ook beloond. Want wie een beker water zal te drinken geven vanwege het feit dat u van Christus bent, voorwaar ik zeg u dat hij zijn loon geenszins zal verliezen. Een beker water geven, dat is het meest bescheiden teken dat je kan geven van erkentenis, van steun aan de ander. En dat is wat hij Jezus bedoelt. Zelfs als iemand maar een beker water geeft, betoont hij al sympathie met u. Erkent hij al dat u, en let nu op de bewoording van Christus bent, dat is de eerste keer dat we dat zien, dat de Heer Jezus dit in de mond neemt. We hebben gezien dat de discipelen nog maar zo ver zijn. Petrus erkent de Heer Jezus als de Christus. Wel, zegt hij, als iemand maar u een beker water geeft, de armste van de armste kan een beker water geven, als iemand u nog maar dat geeft, omwille van het feit dat je bij de Heer Jezus hoort, zo iemand zal zeker beloond worden. Ja. Dus zie je hoe genereus de houding van de Heer Jezus is. Het is diezelfde generositeit die we zien ten aanzien van die weduwe in de tempel. Weet je wel? 2 koperen muntjes. Daar stelde niks voor. Maar wat zegt de Heer Jezus? Ze heeft er meer in gegooid dan al die andere mensen. Ja. De minste ondersteuning wordt door de Heer Jezus erkentenis betoond. Zo iemand, zij zal hun loon zeker niet verliezen. En waarmee de Heer Jezus ook aangeeft, van kijk, deze man die daar hen niet volgt, maar wel demonen uitdrijft in Jezus' naam, is iemand die aan de zijde staat van hen, die werken doet in Jezus' naam, en ook hij zal zijn loon niet ontlopen. Ze moeten leren dat Gods werk veel groter is. En elk teken van sympathiebetoon is waardevol voor de Heer, en hij zal het belonen. Ja. Dus zij moeten eveneens gekenmerkt zijn door de genereuze, open houding naar de ander. Dat is Jezus' bedoeling. Wat ons uiteindelijk brengt, als dat duidelijk is voor iedereen, tot de verleidingen tot zonde, zo wordt het toch omschreven, 9 vers 42. Dus we hebben onderwijs gehad over de kleinen ontvangen. We hebben nu gezien hoe dat de minste vereenzelviging beloond zal worden door de Heer. En dat in het licht van het feit dat hij hen vermaant om anderen niet te verhinderen. Maar nu gaat hij nog een stap verder gaan. Nu gaat hij hen waarschuwen tegen de dodelijke consequenties een verhindering te zijn voor de kleinen. Zie je? We blijven in hetzelfde verder gaan. Verhindert hem niet, maar nu gaat hij tonen wat zo'n houding teweeg brengt. Wat voor gevolgen dat geeft. Eindelijk wil hij hem duidelijk maken van, kijk, jullie verhindering vormt voor de man een struikelblok. Waarover hij zelfs ten val kan komen. En als jullie dergelijke kleinen, die man valt daar zeker onder, jullie dergelijke kleine niet ontvangen, dan grenst jullie houding aan het te gronden richten van de ander. Ja. Dus hij stelt de dingen heel scherp, de Heer Jezus. Hij toont eigenlijk de grote zonde om de kleinen, zoals deze man, in een poging om Jezus na te volgen, te doen struikelen door hun houding. Dus zie je het verband tussen beiden? Dus je merkt hoe dat de Heer immens veel nadruk legt, hoe dat wij genereus ten aanzien van de kleinen horen te handelen. Een heel belangrijk punt voor de Heer Jezus. De kleinen ontvangen, is Christus ontvangen. Maar de kleinen schaden, is Christus schaden. Wat zei de Heer Jezus ook alweer tegen Paulus op de weg naar Damascus? Saul, Saul, Waarom vervolg jij mij? Dat principe, mensen, dat je hier ziet. Dus de Heer Jezus die gaat natuurlijk nu het heel overdreven zeggen. En waarom doet hij dat? Om een punt te maken. Wie een van de kleinen die in mij geloven, zie je, een aanleiding tot vallen is, ja, het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen was. Dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen, dat is onderwijs door overdrijving. Hij wil een punt maken, dat is een gekende techniek om dit op deze manier te doen. Ja. Het heeft natuurlijk alles te maken met het schrik-effect die de verdrinkingsdood ook geeft voor de Joden. Ja, sowieso was het een gekende Romeinse straf, en zo'n molensteen, dat werd voortgetrokken door een ezel, een serieus zware steen, als daar onder je nek hang, ga je niet mee boven komen. En dat was een straf die Romeinen toepasten voor een halsmisdaad. Zoals ik u de vorige keren ook al heb uitgelegd, kruisiging was heel specifiek voor opstandelingen, weggelopen slaven, terroristen. Maar een halsmisdaad, de verdrinkingsdood, was bijvoorbeeld een van de straffen die de Romeinen heel frequent ook toepasten. En ook de Galileërs namen dat over, want er zijn ook getuigenissen dat aanhangers van Herodes, en wanneer dat hij in onmin geraakt, dat die ook op dezelfde manier zijn omgebracht. De molensteen rondom de nek en het water in. Nu, dat was een geweldige verschrikking voor de Joden. Waarom? Ja, Joden zijn niet tuk op de zee, ik weet niet of je dat weet. Ze zijn ook niet echt een volk van stuurmannen en zeelui. Je ziet dat ook al bij de koningen, dat ze anderen inhuren om schepen te voeren. Maar ze zijn niet tuk op de zee. De verdrinkingsdood is voor hen echt een ware verschrikking. En dat heeft alles te maken met hoe zij tegen de zee aankijken. De diepe wateren is voor hen de plaats van chaos en duisternis. Mag u niet vreemd klinken, denk aan het scheppingsverhaal. Denk aan de tocht door de wateren van de Rode Zee, inderdaad. En dat is ook een van de redenen, ik zeg, ga dat nog maar even tussen plaatsen. Of dat is ook dé reden waarom er gezegd wordt dat in de nieuwe hemel en nieuwe aarde, wanneer de eerste hemel en de eerste aarde voorbij gaan is, dat de zee niet meer is. Er zal geen chaos en duisternis meer zijn in de nieuwe schepping. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Ja. Oké, was even terzijde. Ik kon het toch niet laten liggen, hè? Ja, absoluut. Ja, dat is de rivier van de dood, hè, want daarin komen farao en zijn legers om. Geloof me vrij. Ik heb mijn huiswerk gemaakt, hoor. Dus nu gaat de Grijze een geweldig contrast schilderen tussen allereerst wat we gezien hebben. Het prijzen van de kleinste steun, een beker koud water, tegenover het onderstrepen van de grootste overtreding. Een aanleiding tot vallen. En zie je het contrast die er komt? Dus aan de ene kant heb je de beker koud water, een teken van erkenning voor Jezus' navolgers, tegenover het verhinderen van iemand die Jezus wil navolgen, die geschetst wordt. De minste erkenning, hebben we gezien, is waardevol, maar een struikelblok vormen, dat is een grote overtreding. Zie je? Klein, groot. En dan gaat het verder, als uw hand uw aanleiding tot vallen is, hak die af. Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen naar de Gehenna te gaan, naar het onuitblusbare vuur. Ik heb bewust het woord Gehenna gebruikt en niet hel, om al uw fantasieën en beelden die je mogelijk hebt even te kunnen aan de kant schuiven. Ik heb het originele woord Gehenna gebruikt. Dan kan ik vanaf nul rustig u bepaalde dingen laten zien, want anders zit dat in de weg. Sommige vertalingen geven het ook zo weer, hoor, met het oorspronkelijke woord. Ik ben er niet uniek in. Maar het lijkt precies of dat we in de sharia aan het lezen zijn. Hè? Over handen afhakken en voeten verwijden, ogen uitdrukken. Nu, onder Gods volk was dat absoluut niet gebruikelijk. Bij de omliggende volkeren wel. Hè? In plaats van dat je mensen steeds maar ging ombrengen om bepaalde ernstige misdrijven, voerde men in de hand, rechterhand, voet, oog te verwijderen, zodat die persoon nog verder kon leven uiteindelijk. Ja? Je trouwens nog in verschillende Arabische culturen. En inderdaad, de sharia is dat ook heel duidelijk. Nu, het is wel dat beeld die gebruikt wordt door de Heer Jezus. Maar Het uitgangspunt waar we moeten van vertrekken en dat Jezus eigenlijk hanteert, is dit. Hij wil ons tonen dat het beter is om verminkt door het leven te gaan, dan het leven te verliezen. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is om dat oog voor te krijgen. Want verschillende kerkvaders, ik denk onder andere Origenes, ja, paste dat wel redelijk letterlijk toe, in verband met persoonlijke zonde. Maar dat is helemaal de Heer zijn bedoeling niet. Wat mensen verontreinigt, hebben we gezien, dat wordt voortgebracht uit het hart. Dus, in dat opzicht, uw hand afhakken, uw voet afhakken of uw oog uitrukken, dat is niet vegen avans, hè? Begrijpen, dat is Jezus zijn punt niet. Hij spoort helemaal niet aan tot zelfverminking, wat dat trouwens strafbaar was onder Gods volk, na de overleveringen van de wet, daar had het hem helemaal niet om. Maar wij hebben de neiging, denk ik, als we dit lezen, als uw hand u een aanleiding tot vallen is, we gaan het meteen op onszelf gaan toepassen. En we hebben zo'n beetje de neiging om zonde te gaan privatiseren, noem ik dat. We zien zonde heel vaak te eng alleen wat onze relatie met God betreft. En dat is primair. Maar daar had het hem hier helemaal niet op. De Heer Jezus wijst hier op wat dat zonde teweeg brengt bij anderen. De context is hier nog altijd de kleinen ten val brengen. Je is niet van onderwerp veranderd, hè? Houd dat goed vast. Het gaat er hem over wat dat zonde ten aanzien van medediscipelen binnen de gemeenschap tot gevolg heeft. Ja? Let trouwens in dat verband hoe dat deze passage aan het eind eindigt. Die laatste twee versen staan er niet bij. Maar hoe eindigt, wat zijn de laatste woorden van deze passage? Het blijft hier altijd binnen de context van de gemeenschap van de discipelen. Trouwens, hoe was deze passage begonnen? Alles was begonnen met de ruzieën over wie dat de grootste was. Dus zie je, als je dit leest als de opening en hier eindigt, dan zie je toch wel dat de Heer Jezus naartoe wil. Dat je dit moet zien ten aanzien van anderen. Het gaat hier niet om persoonlijke zonde. De context is de kleinen te val brengen. Dat moet je heel duidelijk voor ogen houden. Nu, jezelf verminken, waarom wijst de Heer Jezus daarop? Wel, wie lichamelijk verminkt is, die kan niet in Gods tegenwoordigheid komen, niet? En de Qumrane gemeenschap, wordt er gezegd in een van hun boeken, dat er straks, wanneer de Messias terugkomt, een grote maaltijd, feestmaaltijd wordt aangericht. Maar wie dat er niet aan de tafel kan gaan, zijn de verminkten. Ja. Dus verminkt zijn, hebben we ook al gezien met andere mensen die ziek zijn, of die verlamd zijn, of wat dan ook, kunnen in Gods tegenwoordigheid niet komen. Dus als Jezus hier spreekt over het is beter om verminkt door het leven te gaan, je moet een keer denken hoe dat in hun oren klinkt. Wat is er erger dan niet in Gods tempel te kunnen komen? En het is nu juist dat contrast dat de Heer Jezus wil maken. Ja? Jezelf verminken, zegt de Heer Jezus, dat is veel minder erg dan een aanleiding tot vallen te zijn voor de kleinen. En waarom? Verminking sluit je uit van tempelgemeenschap. Maar een aanleiding tot vallen zijn sluit u uit van wat? Zie je het punt? Het is vele malen erger dan uitsluiting van tempelgemeenschap. Dus wat wil hij tonen? Hoe erg dat deze zonde is, anderen een aanleiding tot vallen zijn. Ja?
Er waren al zieken en verminkten daar van deze zonde.
Absoluut.
En dus die blind geboren waren, inderdaad.
Zeker ook omdat de gemeenschap dan ten onrechte afstand nam van deze mensen. Uiteindelijk ging het om ceremoniële reinheid, maar dat zegde niks over de gemeenschap. Maar het punt was dat door het toedoen van de fariseeën al die ceremoniële wetten overgenomen werden in de huiskring en in de sociale omgang. En dat is nooit Gods bedoeling geweest.
Ja, natuurlijk ook dat er iemand gevraagd werd, wie heeft er nou gezondheid? Hij is aan de zon.
Inderdaad, Johannes hoofdstuk 9. Maar daar zie je dat ze compleet wat dat betreft verkeerd georiënteerd zijn. Vanuit die verkeerde opvattingen. Want dat is niet hoe dat de Heer Jezus tegenaan kijkt. Hij gaat niet mee in die gedachtegang. Dus is dat voor iedereen een beetje duidelijk hier? Want allee, voor mezelf, ik had dat ook nog nooit zo duidelijk gezien, maar nu begint dat over te komen waarom dat hij spreekt over verminken. Want verminkt kan je nog uiteindelijk deel krijgen aan het eeuwige leven. Al kan je dan misschien de tempel nemen, maar je kan nog deel krijgen aan het eeuwige leven. Dus kleine goed behandelen en Jezus naam, daar valt er niet over te discussiëren. Nee. Daar valt er niks van af te dingen, dat is voor de Jezus absoluut niet bespreekbaar. Dat is een zeer ernstige zaak, wou ik zeggen. Dus ik vind het toch wel heel frappant dat de Jezus hier zo sterke nadruk op legt. Hoe goed dat wij moeten bewust zijn hoe dat we met medegelovigen uiteindelijk omgaan. Want dat is zoiets dat klopt niet helemaal in onze theologie. Hè? Eenmaal gered, altijd gered en zo. Dat past dan niet in, hè? Dat gaat niet. Dan ontkracht je alles gewoon uiteindelijk. Dan maak je dit onderwijs van de Heer Jezus toch monddood. Kun je er niet constant naar negatief over doen. Maar ik hoop dat je ziet hoe dat je heel veel wat de Heer Jezus zegt eigenlijk compleet teniet doet. Omwille van wat dat jij zelf zo belangrijk vindt. Nu, waarom is de Heer Jezus ook daarin zo scherp? Wel, mensen die zoiets doen die anderen ten val brengen, verlenen een medewerking aan wat demonisch is, uiteindelijk. En we gaan zien dat je dan thuis hoort wat dat zij thuis horen. Denk nog even aan wat dat die geest, die onreine geest, met die jonge man wou doen, weet je nog? Hij wou hem vaak, hij wou hem doden. Dus als bij handen aanleiding is voor anderen, zegt de Heer Jezus, tot vallen, dan moet je hem uitwerpen als een demon. Waarom spreek ik over uitwerpen? Omdat het woord hier, dat het hetzelfde woord in de grondtekst is als het woord dat gebruikt wordt voor uitwerpen van demonen. Hè. Waarom formuleert hij het op die manier? Omdat het uiteindelijk van oorsprong demonisch is. Dat is de bedoeling. Wordt aangetoond dat dit niet zijn oorsprong in God kent. Dus dat is volgens mij wel heel duidelijk, Jezus' definitie van ware reinheid, wat een heilig leven voor zijn navolgers is. Daardoor gekenmerkt worden. Gaan het aan het eind ook duidelijk zien. Hebt zout in uzelf. Daar gaan we naartoe werken. Er wordt hier ook verder gezegd, het is beter voor u met één oog het koninkrijk van God in te gaan, dan met twee ogen in de Gehenna geworpen te worden, waar een worm die sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Ik heb juist voor deze zin nu gekozen, omdat hier het meest uitvoerig gesproken wordt over wat er met Gehenna bedoeld wordt. Nu, die hele passage verwijst duidelijk naar het allerlaatste vers van het boek dat begint met een J en eindigt met een A. En mag twee keer raden. Enig idee? Maar ik kan dat toch niet aan doen. Kijk, het staat er letterlijk. Het gaat in de context van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jeruzalem. Dan eindigt dit boek met dit laatste vers. Ik vind dat toch wel een pittige afsluiter, als je het mij vraagt. Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen die van mij afvallig geworden zijn. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitoven. Zie je dat letterlijk? Jesaja 66, 24 is. En zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen. Dus het kent hier duidelijk zijn oorsprong. En daarom moet ik er nog wel wat meer uitleg bij geven. Niet enkel bij dit vers. Ik wil je al meteen meenemen naar wat dat Gehenna betekent. Nu Gehenna, ik weet niet of je dat weet, maar dat is net buiten Jeruzalem. Een vallei. En die staat eigenlijk symbool in Israëls geschiedenis voor de plaats van de finale bestraffing. Omdat er daar historisch gezien toch wel een heel ernstige bestraffing heeft plaatsgevonden. En het is die bestraffing die in het verleden is gebeurd, die eigenlijk sedert dat moment het beeld blijft voor de finale afstraffing. Nu, ik wil dat even tonen. Het gaat mij niet om de stad Jeruzalem zelf, maar wel om de vallei die hier ligt. Ja? Vallei van Ben Hinnom. En hierboven zie je staan Tofet of Gehenna. Straks kom ik erop terug. Dus dit is de vallei te zuiden van Jeruzalem. Het dal Ben Hinnom. Je gaat direct ook zien wat de betekenis daarvan is. Dus als je erop inzoekt, zie je het nog duidelijker. Ik moet nog niet zoveel over zeggen over de stad zelf. Dit is de stad van David, dit gedeelte. En hier zie je staan, Sion. Nou, moet er nog in de tempel staan? Is dat hier? Tja. Er is heel wat discussie over de tempelberg, of dit wel de oorspronkelijke plaats was waar de tempel stond. Als dit Sion de stad Davids is, is er heel veel voor te zeggen. Maar ik wil het toch wel meegeven, als je kaartjes ziet van het oude Jeruzalem, maar weet zeer weinig hoe dat het oude Jeruzalem er heeft uitgezien. Het heeft doorheen de eeuwen enorm veel verandering ondergaan en de indeling, ja, dat is een beetje hiswerk en veronderstellingswerk. Archeologische opgravingen die men nu meer en meer toelaat, pleiten wel eerder voor een andere indeling dan dat je hier ziet. Maar goed, ik wil daar niet op ingaan. Dit is wel correct. Het dal Ben Hinnom met Tofet of Gehenna. En daar gaat het hem over. Want, waar haalt het zijn betekenis in de geschiedenis? Koning Achas en Manasse, en daar ligt de link ook. We hebben het over de kleinen, weet je nog? Achas en Manasse die offerden hun kleine kinderen aan Moloch, de Canaanitische afgod. Nu, de aanzet was gegeven door koning Salomo, die op oudere leeftijd, meegesleept door zijn vrouwen, toegeeft en afgodentempels en plaatsen van verering bouwt. En één daarvan is Moloch, de gruwel der Ammonieten, ja, die dan later door Achas en Manasse intensief gediend wordt en vereerd wordt. Ja. Dit heiligdom werd eigenlijk volledig ontwijd tijdens de reformatie onder koning Hiskia. En het wordt nadrukkelijk gezegd in 2 Koningen 23, hij ontwijde de vuuroven in het dal van Ben Hinnom, zodat niemand meer zijn zoon of dochter voor de Moloch door het vuur kon laten gaan, zie je? Dus als hier straks over vuur gesproken wordt, dan kent dat hier zijn oorsprong. Ja, het heiligdom was gekenmerkt door een brandende oven die dag en nacht brandende werd gehouden. Straks kom ik daar nog wel op terug. Nu, dit is een gruwel, de godsvolk begaan, die tegenstander, je ziet dat met de reformatie van Hiskia dat heiligdom verdwenen is, blijft deze gruwelde godsvolk begaan, gewoon nazinderen door nagenoeg al de grote profeten. Kijk maar wat Ezechiël zegt. U nam uw zonen en uw dochters, let op de bewoording, die u mij gebaard had, en bracht ze als offer voor hen om te eten. Zie je dat? Waren uw hoererijen niet genoeg? Dat u wat? Mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt, toen u ze voor hen voor het vuur liet gaan. Dus zie je, kinderen, wat dat aanknopingspunt is. Nu, het is Jeremia, en hier komen we aan de ontknoping toe, die profeteert dat er een naamsverandering zal plaatsvinden. Tofet, het Ben Hinnomdal, hè, we hebben dan net gesproken over Tofet. Dan wat wordt er gezegd in Jeremia hoofdstuk 7? En in het Hinnomdal, de offerplaats Tofet, het dal noemt Hinnom, en de offerplaats noemt Tofet of Gehenna. En dan zegt de Heere, ik heb dat nooit geboden, ik heb dat ook nooit gewild. Daarom, spreekt Jahwe, de dag zal komen dat er niet meer gesproken wordt over Tofet of het Hinnomdal, maar over het dal van de slachting. Men zal de doden in Tofet begraven, totdat er geen plaats meer is. Dan vallen de lijken van dit volk ten prooi aan roofvogels en wilde dieren, en niemand die ze verjaagt. Dus Jeremia die profeteert hier een naamsverandering. En waarom doet hij dat? Omdat hij het oordeel aankondigt over Jeruzalem. En hij zegt, kijk, voordien ook al in het boek, dat Jahweh de Babyloniërs op hen zal afsturen. En wat zal er gebeuren? Wel, de lichamen van de ouderen die hun kinderen geofferd hadden, die zouden daar gedumpt worden in de vallei waar zij hun kinderen geofferd hadden. Ja. Dat is wat er hier aangekondigd wordt. Totdat de vallei vol is. En zouden in dat opzicht niet begraven worden. Ze zouden ten prooi vallen aan de roofvogels en aan de wilde dieren. Dus zie je wat een afschuw dat Jahweh had voor wat zij hun kinderen aandeden. Wat dat jullie met jullie kinderen aan gedaan hebben, dat zal jullie nu overkomen. Daar op die plaats waar je kinderen, mijn kinderen, geofferd hebt aan die afgoden. Dus dit is uiteindelijk een heel cruciaal passage om dan vervolgens deze passage te begrijpen. Want als je gaat kijken in Jesaja 66 vers 24, beschrijft Jesaja daar Gods finale oordeel over Joodse afvallige afgodendienaars. En het oordeel dat er beschreven wordt, grijpt terug naar dat finale oordeel die vooraf ging aan de ballingschap. Een groot stuk werd door de Babyloniërs werd uitgemoord en het andere deel werd in ballingschap gevoerd. Wel, dat cruciale punt in de geschiedenis wordt weer aangegrepen om weer een nieuwe afsluiter uiteindelijk te illustreren wat er te wachten staat. Er wordt altijd teruggegrepen naar het verleden om aan te duiden wat er in de toekomst gebeurt. Dat is de gedachtegang hier. Dus het gebruikte beeld grijpt terug op het finale oordeel, het dal van de slachting uit Jeremia hoofdstuk 7. Daarom sprak ik ook van Gehenna, want als je hier had het woordje hel invullen, dan had iedereen er al zijn gedachten bij maken. Je ziet als je Gehenna invult, wat er werkelijk gebeurt. Het gaat hier over mensen die gedood worden. En de worm inderdaad zal hen verteren. Maar zo we zijn in openlucht, de worm zal hen verteren. En het vuur van het oordeel zal niet uitoven. Maar er wordt hier niet gesproken over eeuwige peniging en van mensen die bewust zijn of zo. Begrijp je dat naartoe wil? Dus als je dat wil verdedigen, had je het hier niet moeten doen. Begrijp je dat naartoe wil? Dus daarom wil ik dat je dat leest voor wat er staat. En niet wat je jezelf erbij voorstelt als je een bepaald woordje leest. En meer wil ik er niet over zeggen. Maar als je dat wilt hard maken, had je het zeker hier niet moeten doen. Ik denk dat we het daarover eens zijn. Hij lacht, David.
Ja, ja. Wie mooi gezegd.
Wat ons brengt bij die laatste woorden. Want ieder zal met vuur gezouten worden. Het zout is goed. Als nu het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Heb zout in uzelf en houd vrede onder elkaar. Nu voor alle duidelijkheid, dit is een zeer moeilijke passage in het Marcus-evangelie, die ook nergens anders terugvindt. Hè? En je hebt al ondertussen meegemaakt, als Matthäus en Lucas iets weglaten, is dan dat meestal niet zo toegankelijk en niet zo simpel is. En dit geldt zeker voor deze passage. Ze wordt beschouwd als één van de moeilijkste passages van het ganse Nieuwe Testament. Er zijn niet minder dan 48 verschillende uitleggingen. Je moet niet bang zijn, ik ga ze niet al 48 uitleggen. Maar verwacht ook niet van mij dat ik het laatste woord ga geven vanavond. Dat is een andere kant van het verhaal. Maar er zijn wel een aantal handvaten, denk ik, die ons in de goede richting kunnen plaatsen. Met vuur gezouten worden is sowieso al een raadselachtige uitdrukking die je nergens in de schrift kan proberen te verduidelijken. Het is overduidelijk, denk ik wel, een mix van twee verschillende metaforen. Vuur, zout. En het is goed om het aanknopingspunt te zien. Vuur wijst terug, denk ik, naar die dreigende waarschuwing van vers 48, wat we net over nagedacht hebben. Terwijl zout vooruit wijst naar het woord van bemoediging van vers 50. Heb zout in jezelf en houd vrede onder elkaar. Dus ene wijst terug, de andere wijst vooruit. Dat is al een eerste belangrijke vaststelling, denk ik. Ten tweede, beide metaforen staan langs de ene kant metafoor voor oordeel, zowel vuur als zout. Beide staan metafoor voor oordeel en verwoesting. Maar beide staan ook metafoor voor reinigende beproeving en bewaring. Je hebt twee zijden aan die beide metaforen. En ik denk dat je het in die richting ook moet zoeken. Kijk, iedereen, en dat moeten we in de ruimste zin van het woord zien, niet alleen alle discipelen, maar iedereen, iedereen zal met vuur gezouten worden. Ofwel ga je uiteindelijk erdoor verwoest worden, geoordeeld worden, wat ons het vorige vers voor waarschuwde, ofwel ga je erdoor gereinigd worden door lijden heen, wat dat cruciform discipelschap uiteindelijk naar vooruit wijst. Ik geloof dat je het moet begrijpen in de zin dat je ook kijkt naar de doop. In diezelfde zin gaat iedereen ook gedoopt worden. Ofwel ga je in de dood zwaarderen met de Heer Jezus en sta je weer op. Wanneer dat je laat doen, dat is toch de bedoeling. Dat door de wateren van de dood ging en je staat op ten leven. Nou, ofwel ga je gedoopt worden in de poel van vuur, waar je niet meer uit opstaat. Ik geloof dat je het in die zin moet eerder gaan bekijken. Het zout is goed, als we verder gaan, misschien wel een stukje duidelijker worden. Het zout is goed, als nu het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? En er is er al een boompje over opgezet, hoe kan zout nu zoutloos worden? Wel, heel kort, het zout dat de Heer Jezus voor ogen heeft, dat kan zijn karakter verliezen. Daar had het hem nu net over. En dan is het waardeloos, zegt de Heer Jezus. Dus de zoutmetafoor, en dat vind je heel vaak in wijsheidsgericht onderwijs, die gaat hier lichtjes van betekenis veranderen. Je gaat dat wel merken. Zout is goed, als het nu zout zoutloos wordt, waarmee zullen u het smakelijk maken? Nu, wat is nu het doel van de reinigende werking of uitwerking van het zout, waarvan dat de Heer Jezus zegt dat het niet mag verloren gaan? Wel, zout, dat doodt toch de destructieve werking van het zuurdeeg. En wat is het probleem met de discipelen? En het is zo onmisbaar, omdat zout zorgt dat wij vrede kunnen houden onder elkaar. Daarom mogen we het niet verliezen. Het is het zuurdeeg van schriftgeleerden en fariseeën dat voor verdeeldheid zorgt, hebben we gezien. Dus snap je hoe onmisbaar dat dit zout is? Alles begon bij het ruzien onder de discipelen, wie dat er nu de grootste was. Dat zorgde voor verdeeldheid. Ze wilden zelfs iemand verhinderen die in Jezus naam demonen uitdreef. Dus zie wat het probleem is. Want dit zijn niet de dingen die God kenmerkt, dat is Gods karakter niet. Dat zijn de werken van de tegenstander. En als je dat doet, dan erf je ook zijn eindbestemming. Snap je het punt? De onderlinge harmonie en vrede, dat is het watermerk van Gods nieuwe Exodus-verlossing voor zijn volk. En dat moet kost wat kost bewaard worden. Houd vrede onder elkaar. En het enige wat het zuurdeeg uiteindelijk kan het niet doen, is het zout dat in ons moet aanwezig zijn. Nu, ik denk dat hier een heel duidelijke aanwijzing ligt, of een bedekte aanwijzing ligt, want wie doodt er de werken van het vlees in ons? Dat is van God, dus ik geloof dat het daar ten diepste in de kern naartoe wijst. Maar hier wordt er getoond hoe onmisbaar het is om dit zout in uzelf te hebben, anders kunnen we geen vrede houden onder elkaar. Het zijn die werken die ons verontreinigen, die uit het hart voortkomen, die uiteindelijk teniet gedaan moeten worden. En dat moet radicaal gebeuren. Vandaar dat de Heer spreekt over een oog uitdrukken, een hand afhakken. Er moet zeer radicaal opgetreden worden. Ja? Omdat dit blijvend moet gezien worden onder ons. Het is misschien niet de perfecte uitleg, maar ik geloof dat we het in die richtingen moeten zoeken. En daar wou ik eigenlijk het bij laten. Het stuk die dan volgt over het huwelijk en zo is veel te uitgebreid. Ik wil daar veel meer tijd aan besteden na de grote vakantie. Maar ik dacht dat dit een mooi pakketje was om dan nogmaals samen te zien hoe nauw dat dit met elkaar verbonden is. En ons toch zo intens bepaalt bij wat de Heer Jezus eigenlijk onder ons zoekt en wat het discipelschap is. En inderdaad vast te stellen hoe ver dat we dat uiteindelijk als evangelische christenen, ja, toch een beetje het spoorbijster zijn, mag ik het zo zeggen? En dat was het voor mij.